buitenland te gaan werken. Heb je er ooit aan gedacht? Of ken je iemand die dat al gedaan heeft? De Verenigde Naties hebben 18 december uitgeroepen tot Internationale Migrantendag. Vorig jaar hebben radiostations uit de hele wereld deelgenomen aan Radio 1812, het mondiale evenement dat verhalen en ervaringen brengt van migranten over de hele wereld. Stem dus dit jaar af op de deelnemende radiozenders of bezoek onze website op www.radio1812.net.
Zo, en over werk gesproken. Hier in de studio hebben we Edwin Delanoy van UDEP Antwerpen. Goedemiddag,
Edwin.
jullie hebben met UDEP, misschien eerst even in het algemeen, UDEP is een nationaal georganiseerde zelforganisatie voor mensen zonder papieren. Jullie hebben in het kader van de discussies rond arbeidsmigratie een bevraging gedaan onder de leden van UDEP Antwerpen. Misschien.
Ja, dat klopt. We hebben dat gedaan net voor de zomer. Omdat we vaststellen dat, ja, kijk, mensen zijn hier zonder papieren, we leven in de illegaliteit, dus van waar leven mensen? En blijkt dus dat ongeveer 70% van de Antwerpse sans-papiers zijn toch, die op een of andere manier bij UDEP aangesloten zijn, dat die in zwart werken. Om in hun levensonderhoud te voorzien. Nu, dat zwart werken lijkt weinig op een reguliere job, zeg maar. Dat is meestal niet een 9-to-5 job. Dat zijn vaak heel veel verschillende jobjes dat die doen, 2, 3. Hè? Dat zijn ook slecht verloonde jobs. We hebben naar het loon gevraagd ook. En blijkt dat mensen tussen de 1, dat was het minste, en 13 euro, dat was het meeste per uur verdienen. En dat het de gemiddelde verdiensten dat mensen hebben tussen de 3 en de 5 euro per uur ligt.
Die discussies rond arbeidsmigratie, die werden ook aangeswingeld door een hele hoop clichés, neem ik aan. En het was juist eigenlijk om die clichés een beetje, dat beeld een beetje bij te sturen, dat jullie die bevraging hebben gedaan.
Ja, ook omdat je op een gegeven moment, wordt er langs alle kanten gezegd van dat we tekort gaan krijgen op de arbeidsmarkt. Dan zeggen wij van kijk, er is hier nog een heel grote arbeidsreserve, namelijk de mensen zonder papieren. Bovendien is dat ook geen ongeschoolde arbeidsreserve. Mensen die het beeld hebben dat mensen zonder papieren, zeg maar, allemaal laaggeschoolde armoezaaiers zijn, bij wijze van spreken, die zijn er helemaal naast. Als we het opleidingsniveau bekijken van de mensen zonder papieren in Antwerpen, dan zie je door dezelfde stratificatie bijna in, van hoog tot laag geschoold, dat is de doorsnee bevolking. Dat is 1. 2. Veel van die mensen hebben toen dat ze hier nog legaal verbleven, hebben hier opleidingen ook gevolgd. Zowel bij de VDAB, uiteraard heel veel Nederlands. Maar daarnaast ook een heel aantal beroepsopleidingen. En, veel van die mensen hebben dat beroep ook uitgeoefend. Tot op de dag dat ze illegaal werden verklaard. Hè.
Ja, even naar de hoger opgeleide daarbij. Ik heb eens ooit hier in deze studio een Afghaan geïnterviewd die een diploma had van doctor in het internationaal recht. Toch niet het minste. En internationaal recht is overal ongeveer hetzelfde, mogen we aannemen. En die kon hier niet aan de bek geraken. En die was legaal hier dan. Hè. Omdat zijn diploma niet erkend werd, is dat niet een deel van het probleem? Dat de erkenning in homologatie van zo'n opleiding en diploma's enzovoort, dat er in België heel stroef verloopt, of op zijn zachtst gezegd?
Dat is inderdaad een probleem. Hè. Er is een dubbel probleem. 1, de erkenning en de homologisering van diploma's. 2, ook het naar waarde schatten van een aantal diploma's. Diploma's van een aantal landen blijken toch ook wel een andere waarde of waardering te hebben dan dat een hier gevraagd wordt. Dus er zit daar een serieus probleem. Dat klopt. Dat is één. Twee, die discussie heeft natuurlijk niks, of brengt geen soelaas voor mensen zonder papieren, omdat die op geen enkele manier hier kunnen werken. Hè. Wat voor diploma dat ze ook hebben.
Jullie werken vooral dus rond de zogenaamde undocumented refugees. Het is niet evident, neem ik aan, om zo'n enquête te beginnen. Waar vind je de mensen?
Dat was eigenlijk nogal gemakkelijk. sowieso zijn er hier een hele hoop. Hè. En dan ga je het erover van pik een moment uit waar je zoveel mogelijk mensen treft op zo'n moment. En we hebben die enquêtes rondgedeeld op de bussen naar de betoging. Ik denk dat het 17 mei was of 19 mei. En met de vraag van mensen van kijk, we hebben die met heenrijden ingevuld. Sorry dat we die per de terugrit ingevuld terugkrijgen. Maar zo hebben we eigenlijk op een gemakkelijke manier toch een 150-tal enquêteformulieren kunnen verzamelen.
Hebben jullie er nadien ook iets mee gedaan? Behalve ze op jullie website gezet?
Ja, we hebben die eerst dan verwerkt, hè, een beetje uitgesorteerd. En dan bleek dat er toch een kleine 100 van die enquêteformulieren bruikbaar was. Dan hebben we er een dossier van gemaakt en we zijn daarmee naar de VDAB gestapt. Omdat bleek dat, zoals ik het juist al zei, hier toch wel wat mensen al opleidingen ook gevolgd hadden bij de VDAB. Op basis daarvan ook werk hadden gevonden. En dan hebben we moeten stoppen op het moment dat ze legaal werden verklaard. Dus met die gegevens zijn wij naar de VDAB gestapt hier in Antwerpen. We zijn daardoor Luc Hostes, de directeur, heel goed ontvangen. En die man toonde veel begrip voor die situatie. En onder andere hij heeft ook heel dat dossier, niet alleen hij, maar ook hij heeft heel dat dossier mee op het racehok gebracht.
Het
racehok is zeg maar de regionale afdeling van de SERF. Dus het regionaal overleg tussen patroons, vakbonden en de overheid.
Waren zij eigenlijk vragende partij voor deze bevraging?
Nee, er heeft niemand ons gevraagd om die enquête te doen en af te nemen. Dus dat is het initiatief geweest van UDEP zelf.
Jullie proberen ook toch ergens een leemte op te vullen tussen mensen die het beleid maken en anderzijds niet echt over de concrete gegevens beschikken.
Ja, het was inderdaad ook vooral een statement. Hè. Ik bedoel, discussies zijn gaande. Hè. Er wordt langs alle kanten gezegd dat er een tekort is, nu al is en in de toekomst zeker gaat komen naar arbeidskrachten. En ons standpunt is dan heel duidelijk, van kijk, de mensen zijn hier al. Arrangeer het op die manier dat ze hier kunnen werken, punt uit.
Een van de kritieken zou kunnen zijn de representativiteit, zoals het heet, 100 respondenten die bruikbaar zijn. Levert het geen probleem op voor, of dat levert het enkel een tendentieel iets?
We hebben ook uitdrukkelijk gesteld dat dat geen wetenschappelijke enquête is. Hè. Dus dat dat gewoon een bevraging is van de mensen, waarmee dat we vooral een aantal tendensen willen aantonen die echt wel bestaan. Wetenschappelijk onderzoek is iets van een andere orde. Hè.
Je sprak er juist al van mensen die voorheen werkten, legaal werkten voor een baas en dan geen papieren meer hadden. Of niet meer de nodige documenten. En jullie kregen ook reacties van een aantal werkgevers die zo iemand hadden in dienst hadden en die vroegen wat ze konden doen om die personen terug in dienst te nemen. Ja. Wat kunnen jullie dan meegeven als raad?
Niks, hè. Nu, op dat punt waren er twee grappige dingen. Eén, bleek dat een aantal mensen ook niet vertelden aan hun werkgever dat ze illegaal waren verklaard intussen. En dat die mensen eigenlijk zonder veel problemen nog verschillende maanden, de langste periode is, dat ik weet, is 5 maanden, zijn kunnen blijven doorwerken met een, ja, op het basis van het arbeidscontract dat ze hadden. Het stemt mij gelukkig dat al die kruispuntbanken nog niet zo goed functioneren. Ja. Denk ik dan. De twee is natuurlijk heel schrijnend. Van, er zijn inderdaad werkgever en die waren dan best tevreden van hun werknemer. Maar ja, die mensen noodgedwongen hebben moeten laten gaan. Het
staat toch vast dat er heel veel van die vluchtelingen of mensen zonder papieren toch wel allemaal werken. Dus dat is dan echt wel een probleem. Die mensen hebben werk, die werken in het zwart. Ik kan misschien aan twee kanten bekijken. Misschien als ze gerealiseerd worden ze niet meer zo goedkoop voor die werkgever.
Maar als je deze situatie wilt terugzetten, moet je uiteraard ook al het zwart werk dat er nu bestaat witwassen. Hè. Op dat punt zijn er toch wel verontrustende cijfers. Hè. In het jaar 1991 werd ongeveer 11% van onze economie in zwart verdiend. En al 2007 is dat 21%. Dus dat is op 20 jaar tijd, op minder dan 20 jaar tijd, een verdubbeling. Nu, een zwarte economie is natuurlijk niet alleen zwarte tewerkstelling. En er zitten nog andere bronnen bij. Maar zwarte tewerkstelling maakt daar ook toch wel een onderdeel van uit. Dus ons standpunt is ook van, kijk, al dat zwart werk dat nu gebeurt, dat moet witgewassen worden. En van het moment dat je doet, ja, dan gooi je sowieso die mensen nodig hebben die hier nu zijn. Dus dat ontkracht ook een beetje het fabeltje van dat mensen zonder papieren en vluchtelingen, dat die hier werk zouden afpakken van bestaand werk. Nee, hetgeen dat dan zou gebeuren is dat bestaand werk, dat daar wit gemaakt wordt. En dat mensen op een fatsoenlijke manier, met een fatsoenlijke verloning, zonder van die absurde flexibiliteit waar dat ze soms mee werken, dat je dat uit de wereld helpt. Hè.
En denk je dat die werkgever staat te springen om die mensen in het wit aan te nemen?
Bah, dat is een heel dubbel verhaal. Het is dubbel hoor, want iemand als Karel Eetveld van Voka, die pleit er openlijk voor. En, kijk, er zijn hier een aantal mensen, dat zijn de goede ingeburgerden. Al diegenen die hier goed ingeburgerd zijn, wel, geeft die een arbeidskaart dat die hier kunnen werken en dan is al een deel van het probleem opgelost. Dus langs werkgevers kent is het ook niet echt een zwart-wit verhaal. Nu, dus we kijken het louter en alleen vanuit een arbeidsmarktperspectief natuurlijk.
Een van de tendensen die jullie ook zien is dat het aantal asielaanvragen daalt, maar de clandestine arbeid stijgt.
Ja.
Hoe kunnen jullie dat verklaren?
Dat daalt, bedoel, er gaat wel een prat op. Hè. Hij heeft het aantal officiële asielaanvragen sinds 2003.
Dat zijn ochtend in de radio nieuws.
Ja, voilà. Weet je, sluit alle mogelijke legale en officiële toegangen af dat mensen naar hier kunnen komen. En dan komen mensen via illegale wegen. Ik bedoel, migratie is een fenomeen dat je niet tegenhoudt met paspoorten. Hè.
Ja, en dan begin je de vraag te stellen, hoe zit dat dan met mensenhandel? Heb jullie daar zicht op?
In
relatie tot arbeid. Ja.
Voor eerst moet je een onderscheid maken tussen mensenhandel en mensensmokkelen.
Of smokkel.
Ja, dus mensenhandel, dan kun je echt spreken van een mafieus georganiseerd systeem waar de organisatoren van een handel doelbewust die dingen organiseren met het oog op uitbuiting. Mensen smokkel is veel meer het verhaal van, kijk, mensen zoeken manieren om er hier te geraken en spreken de dien aan en ja, er blijft daar wat geld om plakken. En spreken de dien aan en blijft daar wat geld om plakken. Dat is een veel minder georganiseerde affaire en veel minder gericht op uitbuiting dan mensen handelen. Dat is, mensen smokkel krijg je inderdaad van, zoals ik er juist zei, van snijdt officiële toegangskanalen af. En mensen gebruiken officieuze toegangscontrole.
Naast deze bevraging zijn jullie met UDIP Antwerpen en UDIP Nationaal ook nog op andere vlakken actief. Waar zijn jullie voor het moment mee bezig?
Voor het moment, god. Het is, heel de beweging zit ook een beetje in onzekerheid. In die zin dat er waren vooraf, voor de verkiezingen, zeg dan maar. waren er toch wel wat verwachtingen gekoesterd rond regularisatie. Laat het dan zijn dat het zo niet genoemd zou worden. Nu, bon ja, iedereen weet hoe dat gelopen is. In die 6 maanden is er voor de mensen zonder papieren eigenlijk weinig perspectief geboden. Hè. En je voelt toch ook dat in een heel aantal groepen het moreel ook een stukje gezakt is. Mensen krijgen zoiets van, we hebben nu jaren gevochten, jaren strijd geleverd. En ja, we staan nog nergens.
Op welke manier denken jullie dat jullie in de toekomst nog meer druk kunnen uitoefenen op het beleid?
Maar ik denk dat, dat heel het spoor arbeidsmigratie en tewerkstelling, dat serieus moet aangekaart worden en dat daar strijd moet rondgeleverd worden.
Volgen jullie ook het Europese beleid daar rond, zoals die blue cards waar ze het over hadden en zo?
Oh ja, in die zin moet je dat ook volgen, omdat ongeveer 80% van ons nationaal beleid, dat is gewoon implanting van Europese regelgevingen. Op dat punt ziet dat er niet zo goed uit, hè. In die zin van de blue card, dat is eigenlijk een arbeidskaart om hooggescholden uit derde landen, dus niet Europese landen, uit te trekken. Er is een gelijkaardige kaart in de maak voor ongescholden of minder gescholden of lager geschoolde mensen. Maar evengoed is daar, enfin, dat is hetgeen dat er op dit moment ligt, de basisoptie nog altijd van contingenten, noemt men dat dan, contingente arbeidsmigranten buiten de EU te gaan zoeken. Dus op dat punt biedt dat ook nergens een oplossing voor al de mensen die hier nu zijn. Hè. Dat is toch wel een beetje verbazend, in die zin dat men schat het aantal undocumented migrants in de Europese Unie tussen de 5 en 8 miljoen. Even hoogelijk dat je in België geen 100.000 mensen gerepatrieerd krijgt. Ik bedoel, je krijgt dat gewoon niet gedaan. Je krijgt dat heel de EU ook geen 5 tot 8 miljoen mensen uitgezet. Ik bedoel, je krijgt dat gewoon niet voor elkaar. Logistiek, hoe dan ook. Dus, ook op dat Europees niveau is het een beetje stressvolle politiek op dit moment. Hè.
Ja, ze zijn druk bezig het hele asielbeleid te harmoniseren, maar hoe schuift onze Belgische politiek in dat Europese beleid?
Het Europees beleid, het is sowieso heel die besluitvorming, hoe dat gemaakt wordt, blijft behoorlijk schimmig. Hè. Nu, veel van die besluitvorming ontstaat vooraf in commissies. Er is gelijk, bijvoorbeeld, nu is er een commissie bijna afgerond, onder voorzitterschap van de ondervoorzitter van het Europees Parlement, de Franse madame, mijn naam ontschiet me nu. Die hebben zich dan bijvoorbeeld specifiek bezighouden met de gesloten centra. Dus die hebben dan bijvoorbeeld ook de gesloten centra in België bezocht. Nu, die commissie, die bestond dan uit 4 mensen. En ik had er wel een beetje mijn hoop op gesteld, in de zin dat die Franse dame daar, dat hij toch wel behoorlijk verontwaardigd was toen ze die centra hier bezocht. Eén over het feit dat er kinderen in zaten. 2 over het feit over de slechte rechtspositie van mensen die in die gesloten centra zitten. Nu, het minder goede van de zaak was dat 1 van de 4 commissieleden die mee in die commissie zat, dat Frida Brepoels van de NVA was. En goed, ja, het is niet de meest progressieve met hem.
Dat is een understatement. Ja, ik heb nog één vraagje. Is dat niet ook iets voor onze vakbonden waar jullie mee afkomen? Hebben jullie weerklank gevonden bij de vakbeweging? En ook bijvoorbeeld ook, er is hier op de Europese Unie al gedoet, maar de Europese vakbeweging, die zou daar iets op kunnen doen.
Maar de Europese vakbeweging, dat weet ik niet zo goed. De Belgische is het antwoord ja. In die zin dat je hebt ORCA in Brussel. ORCA is de organisatie voor clandestine arbeidsmigratie. En die houden zich heel specifiek bezig met de arbeidsproblematiek van mensen zonder papieren. Dat wordt ook gesteund door, en mee betaald ook door de vakbonden. Met ons dossierke, hebben wij zeker binnen het ABVV toch wel serieus wat weerklank gevonden. Mm-hmm. En die gingen dat ook mee opnemen. Als dat ook op de race ook is gekomen, en misschien in de toekomst ook nog op de SERF, dan zal het ook een stuk mee dankzij de vakbonden zijn.
Qua lidmaatschap van mensen zonder papier aan de vakbond, ze hebben toch al toegezegd dat ze die mensen willen beschermen. Qua
ja, dat is een hangend ding. Sowieso, ik weet dat ook als er iets met een van ons mensen op de werkvloer gebeurt, ik ben gelijk naar het ABVV, naar de juridische dienst, en die mens wordt geholpen. Ik bedoel, of dat die dan al gesyndiceerd is of niet, maakt niet uit. Nu, er is een plan geweest, maar dat is nog niet in voeg, om systematisch iedereen zoveel mogelijk te syndiceren, om een symbolische bijdrage dat benavond. Mensen kunnen het ook niet betalen. Maar dat is toch nog niet echt van de grond gekomen. Wel is er sectoriële aandacht. In de verschillende sectoren zijn altijd wel mensen die daar een stuk mee opvolgen.